Een kort woord, zei Karin, dat hadden we ook afgesproken. Dus ik zal het zo kort mogelijk proberen te doen. Laat ik dat beloven in ieder geval. Maar ja, soms dan denk je van, nou, het is nieuwjaarsdag en het is een beetje, ja, toch een beetje een ontspannen. We willen graag een ontspannen dienst hebben met elkaar, een soort receptieachtige dienst. Maar ja, God die heeft soms andere plannen, weet je wel. En als je dan met de voorbereiding bezig bent en dan krijg je soms iets op je hart en denk je, Heer, dat past eigenlijk niet in mijn gedachten. Maar de Heer zegt, ja, maar ik wil toch dat je het zegt. Dus dan kom je in een soort spanningsveld terecht. En Henk en Judith waren vrijdagavond bij ons. We hebben het er nog een klein beetje over gehad. Maar ik had een psalm op mijn hart om mee te beginnen. En het eerste, eigenlijk bijna het eerste zinnetje wat Judith zei, op een gegeven moment toen ze bij ons was, dat was, ze haalde die psalm aan. En voor mij, en ik keek Annie aan, want ik had er met Annie al een beetje over gehad, van ja, ik heb dat op mijn hart gekregen. En ja. Dus ja, toen kon ik helemaal niet meer terug natuurlijk. Dus dan moet je gewoon doen wat God zegt. En dat wil ik eigenlijk altijd wel. Alleen, je denkt soms, ja, versta ik het wel goed. Heer, het is toch nieuwjaarsdag. We moeten toch een beetje ontspannen zijn in die dingen. Ja, en dan krijg ik in één keer een soort serieus woord op mijn hart. Ja, sorry. Het is ook heel spannend. En toen dacht ik later van, ja, het is misschien serieus. Maar degene die echt met de Heer wandelen, die worden er blij van. En misschien is het serieuze woord misschien een beetje verwarrend voor degene die nog niet zo'n goede band hebben met Jezus. Nou. We leven in spannende tijden, zei Gert. Weet je wat ik heb opgeschreven op mijn briefje, het eerste zinnetje? Spannende tijd. Spannende tijden waarin we leven. Het lijkt wel of alles in een soort stroomversnelling komt. Ja, als je kijkt gewoon naar onze wetgeving in Nederland. Hoe de discussie over, nu weer oplaait over euthanasie, het oprekken van euthanasie. Hè, onder het mom van allerlei humane dingetjes. Het lijkt wel of men op alles in één keer er doorheen wil drukken. Alle taboes, alle christelijke waarden, dat die moeten allemaal opzij voor humane waarden. En soms lijkt dat heel erg op elkaar. Als je kijkt naar het verval, geestelijk verval in Nederland, dan word je daar niet vrolijk van. Maar ook als je kijkt naar Israël. Ik ben in 83 tot geloof gekomen. Ik kwam in een Pinkstergemeente terecht. En de voorganger die wist heel veel van openbaringen. En voor die tijd was dat best een openbaring, want ik had nog nooit van openbaringen gehoord. Maar hij vertelde er heel veel van. En hij heeft altijd gezegd, let op Israël. In alles wat er gebeurt, let op Israël. En dan heeft daar een heel studie gegeven. En ik heb de hoofdlijnen heb ik bewaard in mijn hart. En als ik dan naar het nieuws kijk, dan kijk ik met die bril van met die hoofdlijnen. Maar ik kijk ook naar Israël, wat er gebeurt. En het is nu 2017 wordt het nu. En het is weer 50 en 50. Gert heeft dat aangehaald. Maar het, ik weet niet of het u opgevallen is. Maar er is een resolutie aangenomen over Israël. Ze moeten weer terug naar de grenzen van voor 1967. En voor het eerst in de geschiedenis is bondgenoot Amerika geen bondgenoot meer. Ze hebben het veto-recht niet gebruikt. Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. Dus het worden spannende tijden. Omdat Israël onder een bepaalde druk komt te staan. Israël komt alleen te staan. En dat betekent niet dat alleen spannend wordt voor Israël. Maar het wordt ook spannend voor in ieder kind van God die met God wil wandelen. Die echt oprecht christen is. Want als Israël onder druk komt te staan, de volgende stap is dat de christenen onder druk komen te staan, als het al niet zo is. In sommige landen is de druk al heel erg groot voor christenen. Dus een bijzonder jaar, een spannend jaar. Als je kijkt naar het gehele verval in Nederland, de wetgeving die steeds verder van God afgaat. Mensen roepen wel, wij hebben een christelijke cultuur, maar waar is die christelijke cultuur nog te zien in ons land? Psalm 2, die geeft daar een soort antwoord. En dan kun je nagaan, Psalm 2, dat is al zo lang geleden door David opgetekend. En dat gaat over de Heer en zijn gezalfde, staat erboven. En dan staat er, waarom woeden de heiden volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalve. En ze roepen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Is dat niet een treffende beschrijving van wat ik net heb beschreven? Leiders die niks van God willen weten, die niks van zijn volk willen weten, niks van zijn wetten en zelfs zijn regels willen weten. En dan staat er zo simpelweg, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Koningen van de aarde stellen zich op en vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Zullen niet naar de Heer luisteren. Dat is eigenlijk de boodschap. Zullen niks met de Heer te maken hebben. Eigenlijk is de Heer Jezus in hun ogen maar een soort van bemoeial. Een soort bedreiging voor hun levensbestaan. Daar moeten ze niks van hebben. En Jezus als koning al helemaal niet. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Toen Jezus werd geboren, toen zag je dat al gebeuren. Zag je dat al ontstaan. De herders kregen de boodschap. Eigenlijk laat ik eerder beginnen. Jezus of de Heer zocht naar een goede moeder en vader voor Jezus. Om Jezus in de wereld te laten komen. En Maria, toen zij de boodschap kreeg, die zei, ik ben uw dienares. Laat maar gebeuren wat u zegt. Zij wilde de Heer Jezus ontvangen. En dan denk je aan Jozef. Ook een bijzondere man. We hadden voor de dienst had zij iemand van ja. In een zware kerk was iemand, een meisje was al zwanger voordat ze getrouwd was. En ze werd een beetje aangekeken. Gebeurt tegenwoordig heel vaker. Maar het was een schandaal, ook in die tijd. En Jozef wist dat Maria zwanger was, maar niet van hem. En toch was Jozef een bijzondere man. Hij zegt, ik ga naar een droom van de engel, van God. Aanvaard hij Maria als zijn vrouw. En daarmee ook Jezus. En dan gaat het verhaal verder. Ze was hoogzwanger en toen kwam er een telling. En ze moesten naar Nazareth toe. En ze moesten onderdak hebben en ze kregen geen onderdak. Er was geen plaats in de herberg. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel heel erg geestelijk als je dat gaat zo zien. Dat is niet een bewuste afwijzing. Maar er was geen plaats. En dan wordt Jezus geboren. En dan hebben we het over de herders. En de herders krijgen een boodschap van de engelen. En de herders, die vonden die boodschap zo bijzonder en gingen op zoek naar Jezus. Zij aanvaarden Jezus. Ze gingen op zoek naar hem. En ze vonden hem en ze aanbaden hem als hun koning. Heb je de wijzen uit het oosten? Precies hetzelfde. Ze hadden een ster gezien. Ze zagen de ster, gingen op zoek en ze aanvaarden Jezus als hun koning. Maar dan, Herodes. Herodes was een hele bijzondere man. Dus een vredeman was het eigenlijk. Hij dulde geen mensen naast zich die een beetje aasden op zijn plaats. Hij was de koning. Hij was koning Herodes. De geschiedenisboeken leren dat hij 3 zoons had. En uit angst dat de zoons de troon zouden bestijgen, heeft hij zijn zoons maar vermoord. De geschiedenisboeken zeggen ook dat hij zijn moeder heeft vermoord om die reden. En zijn vrouw. De geschiedschrijver zei op een gegeven moment, je kunt beter het varken van Herodes zijn dan de zoon. Dat was veiliger. En dat zegt wel iets over hem. Toen hij hoorde dat Jezus geboren was, de koning der Joden, toen was hij in de opperste staat van verwarring en agressie. Hij wilde Jezus niet als koning. Heel Jeruzalem was verward. De farizeeën wilden hem niet als koning. Je ziet, je bent ofwel voor Jezus of je bent daartegen. En dat is ook een beetje wat nu speelt. Ben je nu voor Jezus? Wil je hem accepteren als koning? Of accepteer je hem niet als koning? Zie je hem al meer als een bedreiging? En wat hier in Psalm 2 staat, de heidevolken woelen. Ze bedenken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren. Laten we hun touwen van ons werpen. En dat is de situatie in heel veel gevallen. En in de leiding, als je nu wereldbreed gaat kijken, dan zie je een grote opstand ontstaan eigenlijk als het ware tegen de Heere en zijn gezalfde. En dat komt nu samen bij Israël. Er is een resolutie aangenomen bij UNESCO die zegt dat Israël geen recht heeft op Jeruzalem. Ze hebben geen historische banden. Hoe dom kun je zijn? Iedereen weet, elke archeoloog weet, dat Jeruzalem de basis is van Israël. Maar ze hebben gewoon een resolutie aangenomen, gewoon. En zeggen, Israël heeft geen enkele band met Jeruzalem. Geen enkele band. UNESCO. Onze wereld, ja. En de VN, de Veiligheidsraad, nu precies hetzelfde. Voor mij is dat een heel groot teken. Waar staan we nu in deze tijd? En dat betekent voor ons, waar staan wij? En ik moest dit vertellen vanmorgen. Omdat het belangrijk is. Belangrijk voor onze houding voor 2017. Is Jezus onze koning? Aanbidden wij hem als onze koning? Blijven we staan en vasthouden aan zijn woord? Of maken we onze ogen dicht, net als een struisvogel, stoppen we onze kop in het zand en doen we net of er niks aan de hand is? Maar dat is niet goed. Ik hoop dat u het met me eens bent. Dat is niet goed. In Matthäus staat op een gegeven moment in de bergreden, gij zijt het zout. En als het zout zijn kracht verliest, dan kun je het weggooien, is waardeloos. En zout gaat bederven tegen. Wij hebben een plicht om het licht te laten schijnen, om het bederf tegen te gaan. Onze kracht, we worden steeds kleiner in Nederland. Andere partijen worden steeds groter, ze krijgen het allemaal meer voor te zeggen. Maar dat ontslaat dus niet van onze houding, onze plicht om gewoon Gods woord uit te dragen en daarna te handelen. Zijn we bereid, om het zo maar even te zeggen, om daar offers voor te brengen? Ik zeg het nu maar heel zwaar misschien. Zijn we bereid om het licht te laten schijnen in deze wereld, in deze duistere wereld? Door onze goede werken, door onze liefde voor elkaar, door goede dingen te doen voor onze naaste die in de nood is. Door gewoon in Gods woord te vertellen aan iemand die de Heer nog niet kent. En dan staat er in vers 4, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dat klinkt een beetje, ja, dat past niet bij het beeld van onze Heere Jezus. Want hij is toch onze redder, hij is onze verlosser, hij is toch liefde. En dan staat hier, die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hen bespotten. Hij bespot hen die hem afwijzen. En dan staat er in vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. En ik denk, nou, dat past helemaal niet bij de Heer Jezus. En toch past het wel bij hem. Het past bij de genade. Als hij niks zou zeggen en zou in één keer plotseling zou er een verderf komen, dan zou het hard zijn. Maar hij geeft een laatste signaal af, een laatste waarschuwing. Hij spreekt tot hen. En dan zegt hij, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion en Heilige Berg. Ik heb Jezus gegeven als jullie koning. Maar hij is eerder gekomen als jullie redder. Hij heeft jullie gered. Hij heeft jullie zonde vergeven. Hij heeft jullie een plaats gegeven in mijn koninkrijk. Hij heeft jullie gemaakt tot koningen en priesters, staat in Openbaringen. Ik heb mijn koning gezalfd. En ik zal het besluit bekendmaken, zegt de Heer dan. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. De eerste komst kwam Jezus als redder en verlosser. Maar als hij daar terugkomt, komt hij terug als koning en als rechter. Als koning en rechter. En dan zegt hij tegen de koningen, als je verstandig bent, in vers 10, als je verstandig bent, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver en kus de zoon, opdat hij niet toornig worden en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Dus hij zegt eigenlijk van, je bent nu opstandig, maar ik vergeef het je. Als je tegen me bent, dat mag, maar wees verstandig, bekeer je. Tegen de koningen van deze aarde zegt hij, bekeer je. Eigenlijk nog een laatste uitroep, en dat is een teken van zijn genade. God is genadig, hij doet niet iets zomaar. Hij waarschuwt, hij waarschuwt, hij waarschuwt, hij waarschuwt. En hier waarschuwt hij weer opnieuw. En dan zegt hij, wees verstandig, laat u onderwijzen, dien de Heere met vrezen en kus de zoon. Met andere woorden, neem de zoon aan als jouw koning. En die eindigt in Psalm 2, vers 12, de laatste zin. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Er is genade. En het is nu nog genadetijd, maar we moeten ons beseffen de tijd waarin we leven. En 2007 wordt een spannend jaar, in alle opzichten. Wat gaat Trump doen? Wat gaat Poetin doen? Wat gaat Erdogan doen? We weten het niet. Maar één ding weet ik wel, Israël komt in het nauw. En met Israël komen wij ook in het nauw. Tenzij we kleuren gaan bekennen en met de wereld mee gaan doen. Dan komen we later in het nauw. Dan stellen we het een beetje uit. Maar je kunt beter nu in het nauw komen als later in het nauw komen. Amen? Amen. En ik wil u bemoedigen, ik wil niet zomaar zo eindigen. In het boek Jozua. Daar gaat het erom van, Jozua moet het beloofde land gaan innemen met zijn volk. En dan staat er eigenlijk in die tekst tegen Mozes, of tegen Jozua, in vers 7 staat, alleen wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Wees sterk en moedig. Dat is iets voor u en voor mij. God zegt dat we sterk en moedig moeten zijn. Hij zegt ook dat we ons moeten houden aan zijn woord. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar het woord van God wordt systematisch uitgehold. Gods woord is eigenlijk voor veel mensen de waarheid niet meer. En voor heidenen kan ik dat nog begrijpen. Maar het is heel jammer dat het ook voor heel veel christenen niet meer de absolute waarheid is. Hij zegt tegen Mozes, handel overeenkomstig de gehele wet. En deze wet mag niet wijken uit uw hart, uit uw gedachten. Overdenk het, overpeins het en handel daarna. En dan komt de bemoediging die ik op mijn hart heb gekregen voor vanmorgen in vers 9. Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u gaat. Ik ga het nog een keer lezen. Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u gaat. Amen. Amen.